De stemming van Vullings en Van Wezel. Een exclusief inkijkje in de verkiezingscampagnes. Buiten lopen de lijsttrekkers zich warm. Binnen zitten Joost Vullings en Max van Wezel.
Fijn dat u luistert naar deze gloednieuwe podcast van Met het oog op morgen. Elke week tot aan de verkiezingen van 15 maart praten Joost Vullings en ik u bij over de campagne. En de bedoeling is dan dat we u meer vertellen dan wat we kwijt kunnen in de gewone uitzendingen. Joost, als politieke junkie, want dat ben je. Wat ben jij van plan de luisteraars voor extra informatie te geven op deze podcast?
Aan het einde van zo'n week heb je heel veel gesprekken gevoerd op de radio. En toch zijn er dan nog altijd wel ervaringen, inzichten of weetjes die je dan toch niet kwijt kan. Het kwam er niet van, waarvan je inderdaad denkt, die zijn gewoon toch vermeldenswaardig.
Zeker. Maar dat is meestal de roddel en achterklap.
Nee, dat zijn toch ook vaak wat inzichten of wat bijvoorbeeld een weergave van een gesprek, wat misschien wat vreemd is om dat op de zender te vertellen. Maar toch merk je dan, als je het aan iemand vertelt, dat ze zeggen, hey, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk om te horen.
En we gaan nog meer dingen doen dan alleen maar dat ene mooie berichtje dat is blijven liggen. Wat nog meer?
Nou, de podcast zit als volgt in elkaar. Jij draagt een onderwerp aan. Ik draag een onderwerp aan.
Ah.
Ja. En we kiezen een politicus van de week die
dat
we gaan bespreken. En ja, sluiten we af met een slotoverpeinzing. En zo zit deze podcast dus iedere week in elkaar. Dan gaan we nu naar het eerste onderwerp. De keuze van jou, Max, voor een onderwerp van deze week. Jij wilde een interview laten horen van Eva Jinek met Alexander Pechtold van D66. Ze stelt de vraag, wil Pechtold premier worden? Het antwoord kwam niet meteen. Straks het verhaal achter het interview, want ja, er is een verhaal.
Gaat het deze keer gebeuren?
Ja, dat ligt natuurlijk aan die kiezers. Of zij dat met dit verhaal, dit kansenverhaal. Ja, de kans is groot. Er verandert veel nu. Dat had u zei, het is politiek spannend. Ja. We hebben nog 47 dagen te gaan. En D66 wil samenwerken. Wil niet allemaal vertellen wat we niet willen.
Maar u wil premier worden natuurlijk. En dat moet ook een keer gaan gebeuren. Want anders blijven we dit gesprek.
Het lijkt me wel een uitdaging.
Ja, ik vond het een mooi fragment. Omdat het lijkt alsof Eva Jinek dit echt uit Alexander Pechtold moet trekken. Hè? Dus noods wil ik wel premier worden. Maar een dag later kwam Kees Verhoeven tegen, D66 Tweede Kamerlid en oud-campagneleider van zijn partij. En die zei van, echt glunderend van, maar dit was helemaal de bedoeling.
Nou, hebben ze goed geacteerd dan.
Ja. Precies, Alexander kwam daar naartoe om zich kandidaat te stellen als premier. En het opmerkelijke daarvan vind ik in deze verkiezingscampagne dat Alexander Pechtold niet de enige is. Jesse Klaver gebruikt een spreekbeurt in, ik meen, de Verenigingen Nijmegen.
Klopt, ja.
Om te zeggen van, je bent het niet gewend van een GroenLinks-leider, maar ik zie mezelf best als premier. Je hebt nog Sybrand Buma, die zich in een interview met het Algemeen Dagblad het toch ook zich een beetje liet aanleunen van, u zou wel een heel goed en degelijk alternatief voor
Mark Rutte
zijn.
Maar ze doen het wel allemaal bescheiden, omdat ze weten dat de peilingen, die maken het natuurlijk op dit moment nog niet waar. Dus ze willen het wel zeggen, maar ze willen ook het niet met al te veel tromgeroffel doen.
Nee, maar ik vind het toch opmerkelijk, omdat ik volg de verkiezingscampagnes, ik geloof sinds de campagne van 1976. En ik heb dit eigenlijk nooit meegemaakt, dat zoveel politici zeggen, ik wil best premier worden. Vroeger was dat voorbehouden aan de leiders van partijen waarvan je dacht, ja, die zouden best eens in het torentje kunnen
komen.
Maar
dat waren natuurlijk vanaf als je vanaf 1980 gaat kijken, dan is het CDA opgericht, dan was dat het CDA of de PvdA. De VVD was altijd de derde partij. Die mocht er wellicht nog van dromen. En het gat naar de nummer 4 was natuurlijk oneindig.
Gigantisch.
Ja. En nu is het natuurlijk zo dat als je denkt, ja, als je nu op 16 zetels staat,
wat
is CDA,
niet?
En je krijgt er 10 bij in een campagne, en dat kan tegenwoordig. En als die 10 er bij een ander afgaan, dus bij de VVD, ja, dan is die claim van premier worden van Sybrand Buma eigenlijk nog niet eens zo gek.
En ik denk ook wel dat het door de rol van de media komt, die natuurlijk groter is geworden. En media hebben nou eenmaal de neiging, we willen geen lijsttrekkersdebat, we willen een premiersdebat. Wij willen de strijd om het torentje in
de
beeld
keuze
krijgen.
Wie het gaat worden.
Wie gaat het worden? En dat stimuleert misschien ook wel dat politici die uit zichzelf zouden denken, ja, daar word ik natuurlijk nooit, daarvoor kom ik helemaal niet in aanmerking, nu toch denken van, ja, misschien krijg ik dan wel een plaatsje bij het premiersdebat.
Ja, maar het heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Als ik dat aan een politicus vraag, dan denk ik niet dat hij zegt, ja, ik ga premier worden, maar wel dat hij de ambitie heeft om het te worden. Want het kan, het is bereikbaar voor veel mensen in deze campagne. En als je zegt, ik heb er geen zin in, ja, wat zeg je dan eigenlijk tegen je kiezer? U moet op mij stemmen, maar als het heel goed gaat, dan wil ik geen premier worden.
Dus spreken zichzelf eigenlijk moed in. Niet yes, we can, maar yes, I can.
Maar als je zegt dat je het niet wil, het is toch een reële mogelijkheid, hoe klein die ook is. Ja, dan straalt er heel weinig ambitie van uit. Dus je moet ja zeggen. Kijk, Kees van der Staaij doet het niet. Maar ja, kijk, als die 4 zetels haalt, nou, dan gaat daar het dak er vanaf. Dat is wel echt de absolute max die zij kunnen halen. Dus voor hem is het echt heel ver weg. Maar voor al die partijen tussen de 10 en de 20 zetels kan het gewoon gebeuren.
Dus Henk Krol komt ook nog, denk je?
Ja, dat denk ik. Wel een hele goede vraag. Gaan we hem volgende week vragen.
We gaan naar jouw fragment luisteren. En het heeft volgens mij iets te maken met, hoe heet die? Donald Trump.
Ja, ooit van gehoord.
Ik zal mij nooit afzijdig houden.
In Nederland heb je de partij van Geert Wilders. Die zegt, ik vind het top wat Trump doet. Hij imiteert Trump.
Mevrouw de voorzitter, president Donald Trump. Wat een verademing.
Poetin, Erdogan en nu Trump erbij.
Wat een verademing vergeleken bij die linkse dictatuur van bange, laffe wegkijkers.
Willen we hier onze welvaart, onze vrede houden, dan zullen we moeten samenwerken.
Dan verwacht ik van de minister-president van Nederland dat hij à la minuut opstaat.
Wat ik wil is dat ik hier een soort filipica ga houden tegen de Verenigde Staten onder Donald Trump. Dat ga ik niet doen, omdat het in het Nederlands belang is dat wij stap voor stap proberen om een goede relatie met de nieuwe president op te bouwen.
Ja, Donald Trump is eigenlijk de ideale profileringstrampoline voor politici geworden deze week. Hij is eigenlijk het verkiezingsthema van deze week. Ja, voor links is hij het schrikbeeld. Je kan hem neerzetten als
nachtmerrie.
Ja, het populistische schrikbeeld van, kijk, dit krijg je als mensen daarop gaan stemmen. En voor Geert Wilders is het de man die laat zien, het kan. Iemand zoals ik kan de verkiezingen winnen. En als je dan eenmaal er zit, kan je dingen, veranderingen in gang zetten.
En voor Mark Rutte, want die zit er een beetje tussenin.
Nou, dat zie je ook bij het CDA. Dat is lastig. Die weet dat er een deel van zijn achterban gecharmeerd is van Trump. Dus daar heel hard afstand van nemen is niet handig. Dus dan zie je dus dat hij er wat langer over heeft gedaan om dan het woord van de week. Want je moest als politicus zeggen dat inreisverbod voor mensen uit bepaalde landen, dat discriminatie was. Dat links moest, van links moest Rutte dat zeggen. Gisteren kwam in een debat het hoge woord er gelukkig vrij snel uit. Dus toen was hij van het gezeur af. Maar het was wel apart, want we hoorden natuurlijk net ook het geluid. Dat was van een demonstratie. En daar zagen we dus Alexander Pechtold, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher. En ja, het staat iedereen vrij om te demonstreren. Maar ik kan me niet herinneren dat zij gedemonstreerd hebben, bijvoorbeeld tegen Poetin toen hij de Krim nam. Of tegen Erdogan toen hij een keer maatregelen nam. En dat is, vind ik, toch ergens.
Ik kwam heel lang geleden, in 2000 zoveel, op het Museumplein in Amsterdam tegen de afschaffing van de FUT. Daar waren alle linkse leiders. Maar dat was de laatste keer.
Maar wat ik eigenlijk, waar het mooie is, hij is het verkiezingsthema van deze week. Maar gaan we even terug naar vorige week. Toen ging het over de brief van Mark Rutte aan alle Nederlanders. Dat was een advertentie in de krant. En eigenlijk over het aftreden van Van der Steur. Dat was natuurlijk ook onderdeel van de campagne. En de week daarvoor ging het vooral over het uitsluiten van de PVV. Dat zijn eigenlijk de 3 grote, cirkels geweest van media-aandacht. Nou, als je dat hoort, wat is jouw conclusie, Max?
Nou, dat de voorspelling, het gaat niet meer om dingen als de lonen wat hoger of lager, of de bezuiniging op de zorg. Deze verkiezingen gaan over je identiteit, je rechtse identiteit, je linkse identiteit, over emotie. En je hebt natuurlijk wel gelijk, als het 15 maart geen verkiezingen waren geweest, hadden waarschijnlijk Pechtold, Klaver en Asscher en Roemer niet op het Malieveld gestaan.
Precies, en er zijn ook inderdaad gewoon de spindokters zeggen, het wordt waarschijnlijk inderdaad een verrassend inhoudsloze campagne, omdat de grote veranderingen van de afgelopen jaren, ze taxeren dat Nederland, de Nederlander daar wel genoeg van heeft gehad. Dus met verhalen nu aankomen dat je de boel op de schop gaat nemen, zit niemand te wachten.
Nee, maar ik denk wel die identiteit, die emotie.
Ja, precies, maar dat hangt natuurlijk heel weinig beleid onder. Dus het wordt een hele emotievolle campagne. Maar beleidsvoorstellen gaan we heel weinig horen.
We gaan iets anders doen, Joost. Want elke week kiezen we heel democratisch, namelijk met z'n tweeën, de man of vrouw van de campagneweek. Dat hoeft niet per se de man of vrouw te zijn die u het meest bij De Wereld Draait Door of Jinek hebt gezien. We hebben namelijk gekozen deze week voor Joost
Farid Azarkan van Denk, de nummer 2. Dat is geen hele bekende Nederlander, maar voor velen zeker geen onbekende. Want hij is jarenlang de voorzitter geweest van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. En daarnaast heeft hij gewoon een hele lange ambtelijke carrière gehad. Bedrijfsleven heeft hij gedaan, opleiding aan Nijrode genoten. Maar vanuit de vertegenwoordiging van de Marokkaanse gemeenschap kunnen mensen hem kennen. En ik had van de week een gesprek met hem, want hij is de campagneleider van Denk.
Ik wil hem eerst even horen.
Oké.
De politie moet er zijn voor jou en voor mij. De politie moet je kunnen vertrouwen. Denk accepteert het niet als de mensen die ons zouden moeten beschermen hun boekje te buiten gaan. Denk wil daarom een landelijk meldpunt politiefunctioneren invoeren. Kies voor deze.
Trap er niet in. Dit was Farid Assakan. En jij had een gesprek met hem over de campagne van Denk.
Ja, want hij is de campagneleider. Dus dan is het goed om even kennis te gaan maken. Nou, voorheen hebben we natuurlijk ook Sylvana gehad. Die daar ook bij zat. En daar waren natuurlijk altijd wat twijfels over. Zit zij wel bij de juiste club? Nou, voor Farid Assakan, hij zit helemaal bij de juiste club. Als je hem spreekt, hij heeft het, we zeggen, dezelfde bevlogenheid als Kuzu en Öztürk.
Hij praat Denk, hij denkt Denk, ja, hij droomt Denk.
Ja, en hij praat echt. Hij heeft alleen maar enthousiaste verhalen van wat hij allemaal op straat meemaakt. Dat hij vooral dus folders gaat uitdelen. En dat dan mensen zeggen, nee, dat doe ik wel voor je. Ik ga de hele straat wel langs. En wat heel grappig is, hij kan heel leuk vertellen over al zijn ontmoetingen met zijn zeggen straatmarokkaan. Hij kan het accent ontzettend leuk nadoen. Die conversaties die hij dan heeft met hun achterban. Dat is gewoon, ja, dat kan ik niet imiteren. Maar als je een keer de tijd hebt, Max, ga daar langs, want dat is wel heel erg leuk om dat mee te maken. Maar wat heel apart is, hij heeft helemaal niet zoveel interesse in de NOS.
Dat kunnen ze zich bij de NOS helemaal niet voorstellen, neem ik aan.
Nee. Nou, de meeste vissen toch naar weet je, hebben we een plekje in het debat, bij de radio, bij de tv, mogen we een keer langskomen in de ochtend, wat zijn jullie allemaal van plan? En zij hebben echt een grassroots campagne. Zij gaan gewoon langs bij moskeeën, bij markten, de buurten in, heel veel mensen ontmoeten en vooral proberen mensen, Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, die voorheen nooit gingen stemmen, om die dus naar de stembus te krijgen. En hun ervaringen zijn dat enthousiasme helemaal loskomt. En zij dromen. Hij wilde bescheiden zijn, dus hij denkt minimaal 2. Maar ik had het gevoel dat hij denkt, het worden er zeker 5.
Ik heb zelf ook een bizarre ervaring gehad met de mediastrategie van Denk. Ik had samen met Thijs Broer van Vrij Nederland een gesprek met Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Nou, even voorlezen. Tegen het eind van het gesprek haalt Tunahan Kuzu in de werkvertrekken van Denk een digitaal cameraatje tevoorschijn. Even een vlogje maken voor op onze website. Hebben jullie daar bezwaar tegen? Selçuk Öztürk kijkt grinnikend toe terwijl Kuzu begint te filmen. Nu stellen wij even de vragen. Dat is een mediastrategie. Dat gaat die wijken in, die moskeeën in.
Ja, en ik denk ook dat het voor de veel Nederlanders een onzichtbare campagne gaat worden, Denk. En dat je dan op 15 maart om 11:00 denkt, hey,
wat geloof je dat? Dat ze best 5-6 zetels kunnen halen. Heeft Farid Assakan gelijk?
Ik denk dat ze een snaar raken. Inhoudelijk hebben ze een verhaal waar er een markt voor is. En ik denk inderdaad dat zij groepen bereiken die voorheen niet door politici bereikt werden. En dat zijn ook niet de mensen die dus bij Maurice de Hond in het panel zitten. Ik heb wel eens met één vandaag erover gehad, met de onderzoekers daarvan, van hun opiniepanel. En die zeggen ook, het is een groep die bij ons er niet in zit. Dus opiniepeilers zijn er ook open over. Dus het is lastig, maar ik denk dus dat ze echt kunnen gaan verrassen.
Hey, ik kwam inderdaad een paar weken geleden Peter Kannen, dat is een van de Nederlandse opiniepeilers, tegen. Die zei, ja, mijn bureau, INO heet dat, die gaat binnenkort de markt op om Marokkanen en Turken te zoeken en hen te vragen, wat gaat u stemmen? Want we weten het niet.
En zit dat nu al in de huidige peiling? Want dan kunnen we het in de gaten gaan houden. Dat ze, als ze dat vanaf deze week zijn gaan doen, dan kunnen we volgende week zien of het effect heeft.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Daar
komen we volgende week eventjes op terug. Max, en dan is het nu tijd voor
het laatste woord.
Op de nieuwjaarsreceptie van de koning en koningin. Want daar mag ik tegenwoordig als vertegenwoordiger van het linkse establishment komen. Raakte ik aan de praat met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. We stonden in de rij voor de ontvangstkamer waar het koninklijk paar ons de hand zou schudden. En hij vroeg, Max, jij loopt al een tijdje mee in Den Haag. Wat is nou het verschil tussen de polarisatie, de revolte van de jaren 70... en die van nu? Eerlijk gezegd had ik het antwoord helemaal niet paraat, maar het heeft me wel aan het denken gezet, die vraag van Gert-Jan Segers. Nou, ik ben een beetje uit. Het verschil is dit. In de jaren 70 liepen de tegenstellingen tussen links en rechts, tussen Den Uyl en Wiegel, tussen de vakbeweging en de werkgevers, huizenhoog op. Maar je hoorde vakbondsleiders nooit zeggen dat de werkgevers geen recht van bestaan in Nederland hadden en andersom ook niet. Den Uyl en Wiegel konden elkaar vreselijk uitvoeteren, maar gingen na zo'n debat na afloop wel samen genoeglijk een biefstukje eten. Anno 2017 zijn er politici die anderen, asielzoekers, vluchtelingen, moslims, wel het recht op bestaan in Nederland ontzeggen. En dat maakt naar mijn gevoel de polarisatie van nu een stuk grimmiger dan toen. Het kan mijn leeftijd zijn, maar eigenlijk koester ik toch best wel heimwee naar de love, peace and happiness revolte van de jaren 70.
Ja, en toen speelde ik nog in mijn korte broek buiten. Dit was de eerste aflevering van onze verkiezingspodcast, De Stemming van Vullings en Van Wezel. Volgende week vrijdag een nieuwe aflevering met dus een nieuwe persoon, 2 nieuwe thema's en dan is het slotwoord aan mij.